Vandaag is dat algemeen. De tweede keer is het toegespitst naar Paulus toe. Dat klinkt vanavond ook al, maar dan nog wat meer. En de laatste keer ga ik heel direct naar de praktijk, de pastorale praktijk. En al die zaken meer. Hoe gaan we om met datgene wat de schrift ons aanreikt? Ik denk dat dat zo'n beetje het lijntje is voor de komende drie avonden. Het is vanavond 29 oktober. Mijn naam is Anders van der Wal. En het is een studie die wordt gedaan vanuit gemeente Ebenezer Rotterdam. En waar gaat het vanavond over? En dat is misschien al de eerste gedachte die u had van, wat zegt u dat gek? Maar het gaat over vrouwen, mannen en God. En daar wil ik graag met u op ons gemak over praten. Dingen tegen elkaar zeggen, lezen. En ik denk gewoon dat het goed is dat we daar de tijd voor nemen. Gewoon straks even onderbroken door een pauze en daarna weer verder. En rond 9:30 eindigen we met elkaar en dan gaan we de volgende keer verder. Dat is een beetje datgene wat ik heb gezegd tot nu toe. En dan weet u gemelijk dat het ook richting is van een praktijk. Wat doen we met Paulus in de praktijk, laat ik het zo maar zeggen. Het is goed om met elkaar te beginnen. Ik wilde graag met u beginnen met gebed. Vader, dank u wel dat u ons zo bij elkaar zet in alle rust. En dat het ons stuk voor stuk, zoals we hier zitten, maar gaat om één ding. Wat zegt u? Wat zegt u tegen ons hart? Wat zegt u tegen ons als deel van de gemeente? Welke richting wijst u ons, Vader? En Vader, dit is een onderwerp waar je op veel manieren naar kunt kijken. Maar we hebben geen behoefte om dat vanuit allerlei menselijke invalshoeken te pakken. We willen zien, Vader, en luisteren en horen wat er staat. Wat zegt u? En daarin geeft u ons de leiding van uw geest en uw wijsheid. Wilt u dat zo geven, Vader, in spreken, maar ook in het horen? En mogen we samen luisteren, Vader, naar datgene wat u zegt? Dankbaar, Vader, dat u het geeft. In die ene naam, in Christus Jezus' naam. Amen. Waarom ik het genoemd heb, en het is naar aanleiding van een andere schrijver die ik veel heb opengehaald bij de voorbereiding, dat is vrouwen, mannen en God. Waarom die manier? Waarom niet het geëikte mannen, vrouwen en God of God, mannen en vrouwen? Ik denk dat het gewoon goed is om eens te kijken naar een aantal dingen die van belang zijn. Als je praat over vrouwen, mannen, God, alle zaken die daarmee te maken hebben, dan denk ik dat het heel erg wezenlijk is dat jij en ik, dat u en ik, luisteren naar wat staat er nou precies geschreven. Ik heb in de afgelopen, het zijn langzamerhand maanden geworden, want ik had dit veel eerder willen doen. In de afgelopen maanden heb ik zo ontzettend veel open gehad. En de stapels op mijn bureau spreken daarvan duidelijke taal. Maar als je over zaken denkt, kijkt, spreekt. En Paulus is een geluid en niet, laten we zeggen, de man van het evangelie van genade, liefde en verzoening. Dan wordt het soms onduidelijk. En ik denk dat het goed is dat we dat met elkaar mogen gaan scheiden en onderscheiden. Ik wil eigenlijk praten over zaken die u om u heen ziet. Waarvan u misschien de schrift open doet. Waarvan u denkt, wat moet ik hiermee vandaag de dag? Maar ook de dingen die we om ons heen zien. Het kan gewoon een berichtje zijn, gisteren in de krant, in een christelijk dagblad, waarin dan een stukje staat over een vrouw die overspel pleegde in Somalië en die men heeft gestenigd. Daar kan je alle gedachten op loslaten, maar ik wilde daar wat dingen tegenaan zetten. Wat ik graag weer is met u, met jullie, nadenken over hoe wordt er in de schrift gedacht over vrouwen. Wat is de plek van mannen? En waarom heeft God dat zo gedaan in zijn schepping? En als je dan kijkt naar vrouwen, mannen en God, dan kun je zeggen dat als je de praktijk bestudeert van de eeuwen, dan is de onderdrukking van vrouwen, zou je kunnen zeggen, langdurig en wijdverbreid geweest. En dan is het enorm om de schrift te hebben, als dat woord dat God geïnspireerd heeft laten noteren. En daarin te koesteren datgene wat Paulus zegt die ons de weg wijst. En ik denk dat dat goed is. We moeten ons niet laten eroderen. We moeten niet het denken van de wereld en het denken van de media en het denken van mensen erosie laten plegen op wat er staat. We moeten dat schrift horen. En daar wil ik eigenlijk met je naartoe. Wat voor bedoeling heeft God nou met onze relaties, met de rollen die we daarbij spelen? En een vraag die ik ook zou kunnen gaan willen beantwoorden met u in de loop van die drie keren, dat is: wat is de betekenis van ons man en vrouw zijn? Hoe zit het met identiteit? Hoe zit het met waardigheid? En dat soort zaken meer. Want we hebben het over mannen en vrouwen, vrouwen en mannen. En dan loop ik, net zoals u, aan tegen opvattingen waarin door mannen naar vrouwen op een bepaalde wijze wordt gekeken. Een stuk speelgoed, seksobject, onbetaalde kokkin, huishoudster, kinderverzorgster. En als u om u heen kijkt naar wat je daarin bij over vrouwen ziet gebeuren, met vrouwen ziet gebeuren, dan zie je dat die verachting eigenlijk in heel veel culturen voorkomt. Niet alleen in de antieke wereld van Grieken en Romeinen, maar ook in het Jodendom, bij sommige vroege kerkvaders, eigenlijk wereldwijd. Ik denk dat ik een paar woorden met u wil gaan bespreken, daar heb ik twee keer voor nodig. Ik denk dat we als allereerste met elkaar gaan kijken naar het begrip gelijkwaardigheid. Een tweede begrip dat ik vanavond zeker ook zal aanraken, dat is aanvulling. En dan houden we nog twee zaken over en die komen dan de volgende keer. Maar ik denk dat ik heel erg sterk me bezighoud vanavond met gelijkwaardigheid en aanvulling. En daarom is het gewoon goed, ik heb je ook geen tekst meegegeven, dat is duidelijk, die tekst die staat in de schrift, daar gaan we mee aan de slag. Ik denk dat ik gewoon met u eens ga lezen in Genesis 1. En ik denk dat het goed is bij dat hele Genesis 1 gebeuren om te luisteren, te kijken. En ik denk dat je misschien zo wel in je gedachten wellicht een conclusie hebt waarvan je zegt, ja, oh, is dat niet zo? Ik wil met u kijken naar Genesis 1 en ik lees de versen 26 tot en met 28. En wat staat daar? En nogmaals, het eerste, en ik geef vanzelf aan wanneer ik overschakel, maar het eerste gaat me, en dat besteed ik flink wat tijd aan het begrip gelijkwaardigheid. En God zeide, ik lees gewoon de NBG met u, en God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Vervult de aarde en onderwerp haar, heerst over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Er staan een paar belangrijke dingen in. Er staat in de eerste plaats iets in over een besluit dat God heeft genomen. Laat ons mensen maken, en dat loopt eigenlijk door tot en met heersen. Laat ons mensen maken naar ons beeld, opdat zij heersen en aan alles wat daar staat. Dat is een besluit dat God heeft genomen. En dan zie je in vers 27 staan, de schepping. En God schiep de mens. En dan zie je dat daaraan volgt, zeg maar de goddelijke zegen, wees vruchtbaar en vervult de aarde en onderwerp haar. Dat zijn een aantal zaken die daar staan. Een goddelijk besluit, de goddelijke schepping en tenslotte de goddelijke zegen die daaraan vasthangt. En dan zie je dus dat er drie hele fundamentele dingen naar ons toe komen. In de eerste plaats staat er, God maakte hen naar zijn eigen beeld. Dan staat er, hij maakte hen tot man en vrouw. En de derde is, hij gaf een heerschappij over de aarde en haar schepselen. Nou, ik denk dat dat goede zaken zijn om daar met elkaar over na te denken. Wat heel bijzonder is, daar staat, en hij mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Dat heb je vast al in je Bijbel verbeterd. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En dan zie je dus dat hij ze zo schept en dan samen de opdracht geeft om te heersen over de schepping. Allebei, tezamen, die man en die vrouw, zijn het beeld van God. Er is geen onderscheid, er is geen rangorde. Met andere woorden, als je goed kijkt, mannelijk en vrouwelijk, de mens werd mannelijk en vrouwelijk, dan zit daar bij dat woord mannelijk een woord in wat een heleboel vertelt. Mannelijk, dat is een Hebreeuws woord. Voor degene die dat weten willen, dat is zakar. En dat duidt op het priesterlijke. En het gekke is dat woord, wat voor mannelijk hier gebruikt wordt in Genesis 1, dat je dat tegenkomt altijd als er sprake is van de eredienst in Israël. Als er in Exodus gesproken wordt over het paaslam, komt dit woord op tafel. Als je in Leviticus kijkt naar de handelingen die de priester moet verrichten met het offerdier, dan komt dit woord op tafel. En dat woord mannelijk, wat hier dus door God gekozen wordt, mannelijk en vrouwelijk, schiep hij hen. Dat woord mannelijk, dat heeft ook een werkwoordsvorm erbij in het Hebreeuws. En dan heeft iets te maken met gedenken, herinnering bewaren. Als je kijkt naar het tweede punt. De mens werd man en vrouw, de mens was mannelijk en vrouwelijk, beide droegen het goddelijke beeld. Dan kom je daar een Hebreeuws woord tegen, dat woord vrouwelijk. En dat is, als je dat zou moeten gaan vertalen, dan kom ik terecht bij iets wat niet gevuld is. Iets wat omhult betekent het ook. En dan mag je denken aan de vrouw die het kind bij zich draagt. Het de kans geeft om te leven en geboren te worden. Dus denk misschien wel aan het omhullen van de moederschoot. Dat woord. Iets wat niet gevuld is, iets wat omhult. Dat zit er achter dat vrouwelijke. Twee begrippen om mee te nemen. En ik laat sommige dingen echt gewoon liggen met de bedoeling dat ik verder later daarop terugkom. Maar het is gewoon goed om dat te weten. Ik denk dat belangrijk is. En dan is het heel belangrijk dat bij het woord vrouwelijk, nekuba, N-E-Q-E-B-A-H, voor degene die dat zo willen noteren even, dat eindigt met een letter H. Nou, dat heb je al in diverse predicaties van de diverse sprekers bijvoorbeeld gehoord. Dat is de Hebreeuwse letter He. En dat is een hele bijzondere letter. Dat is een letter die open is naar boven. Open van beneden, maar ook open naar boven. En dat hebben we toen vertaald ongeveer, laat ik het zo zeggen, met venster, zicht op God, zicht op buiten. Ook een letter, door een venster kan ook licht naar binnen vallen, licht van buiten naar binnen komen. En waarom ik u dit verhaal zo even ernaast leg, is om u aan te geven dat het zo goed is om scherp te vertalen. De mens, goed onthouden, werd mannelijk en vrouwelijk. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Dus zowel de man, het mannelijke als het vrouwelijke, droegen het beeld van God. Zowel het mannelijke als het vrouwelijke waren aangesteld om te heersen over die schepping. Ze zijn naar Gods beeld geschapen. En ik denk dat dat goed is. Er wordt hier gesproken dus over gelijkwaardigheid. Je kan niet zeggen, er is er eentje meer. Er is er eentje superieur. Er is geen onderscheid, er is geen rangorde. De mens was er het eerst. En uit die mens wordt het vrouwelijke genomen en heb je een man en een vrouw. En ik denk dat het heel bijzonder is om dat goed even te onthouden. Er zijn namelijk uitleggen, en ik heb ze gezien, anders zou ik het niet zeggen. Er zijn namelijk uitleggen. Die zeggen dan, ja, het was eerst de man en toen de vrouw, dus de man is superieur. Want die was het eerst. En zo worden er allerlei theorieën vastgehangen aan invulzaken, maar die de schrift gewoon niet zegt. Met andere woorden, het is heel belangrijk, mannelijk en vrouwelijk, die mens was mannelijk en vrouwelijk. En dan stelt een van de mensen die ik gelezen heb de vraag, is het te veel gezegd dat, omdat God toen hij de mensheid maakte naar zijn eigen beeld en maakte tot man en vrouw, er dan iets in, dat, in Gods wezen moet zijn dat correspondeert met zowel het vrouwelijke als het mannelijke in de mensheid. En dan kom je bij iets wat we wel eens aanduiden in een predikatie, wat wel eens gestaan heeft in leesroosters. Maar dan zie je dat als je die schrift leest, dat er over God niet alleen gesproken wordt in vaderlijke termen, maar ook over moederlijke zaken. En een hele mooie tekst, laten we er maar bij nemen, vind je bijvoorbeeld in Jesaja 66. En ik wilde graag dat lezen vanaf vers 12. Dus Jesaja 66 vanaf vers 12. En dat is trouwens best heel belangrijk om daar eens goed naar te kijken, maar dat kan vanavond niet. Maar dan staat er in het laatste hoofdstuk van dat profetenboek. Want zo zegt de Heere, zie, ik doe haar de vrede toestromen als een rivier. En de heerlijkheid der volkeren als een overvolle beek. Dan zult gij zuigen. Gij zult op de heup gedragen en op de knieën gekoesterd worden. En dan krijg je het vers waarom het ging. Zoals iemands moeder hem troost, zo zal ik u troosten. Ja, in Jeruzalem zult gij getroost worden. En nou staat er iets heel belangrijks. Zoals iemands moeder hem troost, zo zal ik u troosten. Dus dan mag je denken aan God die als een moeder het kind dat zo verschopt en vertrapt werd, zo vergeten en verdwaald. Het kind dat niet slapen kan in het donker of wandelt in het grote donkere bos. Hoe God als een moeder dat kind tot zich neemt, aan zijn hart neemt. Zoals iemands moeder hem troost, zo zal ik u troosten. En dan staat er iets moois achter. In een tijd als deze, misschien wel heel wezenlijk om te beseffen dat dat moment gaat komen. Ja, in Jeruzalem zult gij getroost worden. Dus eigenlijk zijn dit woorden die gesproken worden tegen de getrouwen in Israël. Dat zijn woorden die ze troosten. Alles wat gezegd is, en dat zou je zelf moeten gaan bekijken. Alles wat gezegd is over de toekomst in de vorige hoofdstukken. Dat leidt tot deze troostende woorden. Het nieuwe Jeruzalem zal alles zijn wat het oude Jeruzalem niet bezat, waarin het oude Jeruzalem faalde. Het zal zijn een stad van vrede. En degenen die treuren over het voorbijgaan van het oude, zullen getroost worden. Ik zal u troosten, dat is niet zomaar, maar voor die trouwe, voor die rechtvaardigen in Israël, zegt de profeet er speciaal bij, Jeruzalem zal de plaats zijn waar ik je zal troosten. Daar zal dat trouwe Godsvolk dan zijn, Israël, straks. Ik denk dat dat een heel mooi punt is. Even als een illustratie bij mannelijk, vrouwelijk, dat moederlijke, als je het zo zou willen zeggen, dat dan ook in God steekt. Maar het punt waar het nou om draait, dat is, er is een mens door God geschapen. Die mens is mannelijk, vrouwelijk. En op een bepaald moment haalt God dat vrouwelijke uit die mens. Niet uit de man, hè? Uit de mens. Dus met andere woorden, het geeft precies de plek aan. Maar als je dan overhoudt, Kees heeft het wel eens in een predikatie gememoreerd, hè, het restant van het vrouwelijke wat God eruit haalde, dat noemde die man. En het nieuwe wat hij creëerde, was manin, vrouw. Ish, Isha. Je kan, alle termen kan ik u naar uw hoofd gooien, maar daar gaat het me niet om. Maar de mens was er eerst en uit die mens neemt God het vrouwelijke en dan hou je over man, mannelijk, vrouwelijk, man en vrouw. Dus de vrouw komt niet uit mijn zij, als u begrijpt wat ik bedoel. Kan een man dus nooit zeggen. En ik denk dat het een goede zaak is om dat je te realiseren. Want er is zoveel verkeerd denken van mannen over vrouwen. Er zit in onze humor, ik ga vanavond geen dingen vertellen daarover. Als je kijkt naar de humor die de onze cabaretiers, maar ook de spreekwoorden en gezegdes die wij gebruiken. Daarin zit dat superieure gevoel van de man. En daar kan je met elkaar om grinniken, maar waar grinnik je dan om? Ik bedoel het niet kritisch, maar gewoon even, waar grinnik je dan om? Want waar komt nou die onderdrukking, eeuwenlange, wereldwijde onderdrukking van vrouwen vandaan? En waarom kom je dat niet alleen tegen, waarom kom je dat wereldwijd tegen? En ik denk dat het goed is om daar dadelijk naar te luisteren. Wat zegt de schrift daarover? Ik heb geen zin om vandaag, en misschien vind je me moeilijk, dat is dan prima. Maar ik ga niet een rechtgetrokken pad lopen van hier beginnen we, daar eindigen. Want het is niet zo klip en klaar. Het is een zaak om te doordenken. Het is een zaak om eens met je vragen naar God toe te gaan. En dan langzaam maar zeker te komen naar het moment toe, oh, wordt er dat mee bedoeld? En ik denk dat in een huwelijk, als je het dan zo praat, hoe zitten die zaken dan? Want daar kom je uiteindelijk wel bij terecht. Ik zou u een aantal teksten mee kunnen geven. Ik heb ze hier getikt, uitgewerkt. De introductie waar ik 19 november mee begin. Maar als ik u die meegeef, dan gaat u echt naar huis en dan slaapt u vanavond niet. Bewust zou ik dat best willen doen. Denk eens na. Want er zijn dingen die waar we gewoon met elkaar eens naar moeten kijken. Wat bedoelt de apostel Paulus daar nou mee? Een vrouw moet zich rustig en in alle onderdanigheid laten onderrichten. Maar ik sta niet toe dat een vrouw onrecht geeft of gezag over de man heeft. Maar de vrouw is door de verleiding en overtreding gevallen. Zou je superieur kunnen reageren? Context lezen. Beseffen wat Paulus op dat moment eigenlijk zegt. En zo zijn er 6, 7, 8, 9 van dit soort versen. Waarin je denkt van, hoe zit het nou precies? Het is gewoon goed om de schrift te laten spreken. Dus mens, daaruit mannelijk, vrouwelijk, daarin is dus duidelijk, als je het hebt over hoe zit het tussen de geslachten, dan is er sprake van fundamentele gelijkwaardigheid. Dus wat zowel in de man en in de vrouw wezenlijk menselijk is, is de afspiegeling in beide van het beeld van God. Beide geslachten dragen dat. Wat is er dan gebeurd? En als dat een kwartje is dat valt, dan ga je over denken, hé, daar komt dat nou ten diepste vandaan. En wat we dus om ons heen zien in andere culturen, bij andere geloven, wat we zien om ons heen en in het christelijk denken evenzo. Daar komt dat vandaan. En dat helder krijgen betekent het gaan begrijpen. Want hoe... Wat is er nou gebeurd met die gelijkwaardigheid? Die is verstoord geraakt. Die gelijkwaardigheid van de schepping is verstoord geraakt door de zondeval. Noem ik het maar even zo. De overheersing van de een over de ander is niet het gevolg van schepping, maar het gevolg van de val, als ik het zo mag zeggen. Dat is een punt om eens even over na te denken. Met andere woorden, dat wat we om ons heen zien, is daar de uitwerking van. Niet van de schepping zoals God die heeft. Die was volmaakt, die was goed, die was zeer tof. Maar wat er gebeurd is, is die verstoring die er heeft plaatsgevonden. En een van de dingen die we daar dan om ons heen van zien, is de overheersing van de ene mens over de ander. En het oordeel dat God eruit spreekt, is gebruikt... Of moet ik zeggen, misbruikt door mannen als excuus om vrouwen verkeerd te behandelen. Of bedoeld en gebruikt om vrouwen te onderwerpen op een manier zoals God dat nooit heeft bedoeld. En nogmaals, uit allerlei culturen kan ik u de voorbeelden daarvan geven. Maar wat we dus zien, om ons heen, in Europa, wereldwijd, is die weerspiegeling van zondeval. En ook dat is een kwestie van, kennen we de schrift? En ik bedoel dat alleen maar als een constatering, kennen we de schrift? Want als je kijkt, leest, studeert, maar het kan ook gewoon al door lezen komen. Als je leest wat er staat in het Oude Testament, dan is de man dan wel de heer, de eigenaar, de heerser, de Baal. Maar dat betekent niet dat er sprake was van verachting of van slechte behandeling. Vrouwen hoorden er volledig bij, waren een integraal deel van die gemeenschap in Israël. Namen deel in het verbond, luisterden net zo goed naar de wet, namen deel aan de eredienst. We hebben wel eens de neiging te veel naar het moderne jodendom te kijken en dat dan als meetlat te gebruiken voor Gods volk toen. Dat moet je niet doen. Want het huwelijk, kijk maar hoe God erover spreekt, stond in hoog aanzien. En dat huwelijk kiest God in alle facetten die er kunnen zijn, kiest hij als een voorbeeld van Gods verbondsliefde voor zijn volk, voor die bruid. En de schrift krijgt geen kleur van schaamte als het gaat over seksualiteit. Want de seksuele liefde wordt breeduit en voluit bezongen. En dat is het punt wat erachter zit. Dus de zaken die we zien heel vaak, daar moet je van kijken, is dit nou schepping of ontsporing? Is het nou schepping of het gevolg van? En toen kwam daar de zoon. En door de zoon, en ik zeg dat, en ik heb er ernstig over nagedacht en voor gebeden, maar wat deed de zoon, wat deed Jezus? Als je goed kijkt, en we zeggen het wel eens in een predikatie, en dan wordt het even aangeduid, maar hoe gaat Jezus met vrouwen om? Kijk maar hoe de discipelen reageren als hij in Johannes 4, vers 27 dat gesprek heeft met een Samaritaanse vrouw. Wat? Even menselijk ingevuld. Wat? Praat hij met een vrouw? Neemt hij daar de tijd voor? Jezus met al de vrouwen die hij ontmoet. Met andere woorden, ik zou kunnen zeggen dat met de positie van Jezus de positie van de vrouw anders kwam te liggen. Hij benadert haar op een hele andere manier. En mag ik het dan zo noemen? Voorbode van het komende rijk? Van het komende duizendjarig rijk? Van het herstel van al die zaken die verstoord zijn geraakt in Genesis 3? Herstel van de scheppingsorde? Het is best heel, heel wezenlijk om daar eens goed over te denken. Ik denk die komst van hem, van de zoon. Van de Christus. Die maakt aan in de menselijke gemeenschap, maakt in die verbondsgemeenschap van Israël duidelijk dat de scheppingsorde weer hersteld zal worden. Dat wat verziekt is, zal niet blijvend verziekt zijn. Wordt nieuw, wordt die nieuwe schepping. Dat nieuwe verbond. En dan krijg je die oorspronkelijke gelijkwaardigheid tussen de geslachten weer terug. Dus er is veel meer aan de hand. Als je het profetisch ziet. En ik weet niet of ik u overvraag met de manier waarop ik het doe, maar het is zo bijzonder wat er aan staat te komen. Het is zo bijzonder dat straks Israël weer die vrouw van God zal zijn, die bruid zal zijn in haar volle voltooidheid. Dat Israël straks zal zijn zegenkanaal van de wereld. Voor heel die aarde hier dat zegenkanaal zal zijn. Dat zaken die verziekt waren en werden, straks weer hersteld worden. En dat vind ik zo'n bijzonderheid. Christus komt en herstelt. Praat met de vrouw bij de put. Praat met de vrouw met het zieke kind. Praat. En laat zich niet bepalen door wat men vindt, door wat zijn discipelen vinden. Tijdverspilling of iets in die richting. Kijk, er is er nog één. En je kan bijna niet anders als je praat over dit soort dingen. Dat is terugkomen bij degene die ons de scherpte geeft in de schrift, dat is Paulus. En Paulus heeft dit begrepen. Mag ik het zo zeggen, even heel menselijk gesproken. En daarom wil ik met u kijken naar Galaten 3 vers 28. En Galaten 3 vers 28. Moet ik zelf even ook terug. Galaten 3 vers 28. En ik wil met u lezen dan. Ik wil met je lezen op weg ernaartoe. Wat hij zegt vanaf 25. En ik hoop dat ik het dan goed zeg. Even kijken. Ja, laat ik bij 26 gaan lezen. Dan spreek ik nog een staartje mee van het vorige stuk. Wat zegt Paulus daar nou? En ten volle zou je zeggen, Paulus begreep het. En wat zegt hij dan? En ik lees het, maar gewoon in de NBG. Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen die in Christus gedoopt zijn, hebt u met Christus bekleed. En kijk, dan komt het vers waar het me om draait. Het vers wat je in bijna elke studie over dit onderwerp tegenkomt als het punt, het omslagpunt. Hierbij zegt de apostel dan, is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk. Gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. In een wat scherpere concordante vertaling, en dit is een proeven van concordant vertalen die ik van de broers heb gekregen en waar we nog niet als vertaalgroep naar gekeken hebben, in wie nog Jood, nog Griek is. In wie nog slaaf, nog vrije is. In wie nog mannelijk, nog vrouwelijk is. Want jullie zijn allen gezamenlijk één in Christus Jezus. En dat bij dat gezamenlijk één kwam ik een mooi woord tegen waar ik aan moest denken. En dan is dat voor mij als niet-techneut heel bijzonder. Ik moest denken aan één smeden, aan lassen. Dat bij elkaar komt en dan zich verbindt. En dan is het heel wezenlijk om te lezen. Jullie zijn allen gezamenlijk één in Christus Jezus. Is in Christus Jezus. In Christus. Die waarheid van de eenheid voor allen geldt. Het is in Christus. In hem verdwijnen alle verschillen. En het is dat bekende verschil wat we dan hebben leren maken. En wat ook wel eens kan tegenzitten. We zijn zo. Wat dat betreft is dat heel erg Grieks. Het is of zo of zo. Nee, het is zo en zo en zo en ook nog een keer zo. Maar in Christus, in de Heer. Dan weet je waarschijnlijk precies alle etiketten gelijk aan te hangen. In Christus betekent, in hem verdwijnen alle verschillen. Zijn alle verschillen verdwenen. Maar, dat wijst naar wat gaat komen. Ten diepste en ten volle, de belofte, enzovoort. Maar in de Heer, in het dienstbetoon waarin gestaan werd, is de slaaf nog steeds een slaaf. Is er nog steeds onderscheid tussen man en vrouw. Maar in Christus, door geloof, hebben allen het voorrecht van dezelfde hoge plaats. Dus man of vrouw maakt geen verschil. We staan naast elkaar. We zijn gelijkwaardig en hebben dezelfde hoge plaats. Mannelijk en vrouwelijk, allen even, hebben deel aan de belofte. En de rechtvaardigheid die komt door het geloof in God. Ik denk dat het heel wezenlijk is. In Christus horen we niet alleen bij God, maar ook bij elkaar. En ik denk dat een punt is waar we over moeten nadenken voor onszelf. We horen niet alleen bij God, maar ook bij elkaar. We horen niet alleen bij God als zonen van hem, maar we horen ook bij elkaar als broeders en zusters. En regelmatig ben ik intens bewogen, verdrietig, boos, als ik dat woord mag gebruiken, over het feit dat wij daarin lopen onderscheid te maken. Jij wel, mijn broeder, jij niet. Als we bij elkaar horen, dan bij elkaar. Als mannelijk en vrouwelijk in Christus alles gelijk is, dan kun je geen onderscheid lopen maken. Dus al die zaken waar mensen verschil mee maken, ras, positie, seksen, tellen allemaal niet. Er staat dus geen Jood of Griek. Ras is dus een zaak die niet meer geldt. Christus kwam. Gods belofte werd vervuld dat in Abraham alle geslachten van de aarde gezegend zouden worden. Alle volken, ongeacht ras, kleur of taal. Tussen mij en de gemiddelde Filipijnse broeder. Tussen jou en de broeder uit Zuid-Afrika. Tussen mij en de Surinaamse broeder in Enterfort, in Christus is er geen verschil. We zijn gelijk. We hebben allemaal keihard de Heer nodig en de redding nodig die hij geeft. En zelf kunnen we het niet. Geen van allen. Geel, bruin, oranje, wit of groen. Niemand kan het verdienen. We zijn gelijk in het feit dat we afhankelijk zijn van God die redding schenkt. Om niet in Christus. Prijs de Heer, zou ik hier bijna zeggen. Dat doet me denken aan een klein striptekeningetje uit de jaren 70. Uit die tijd stam ik, tijd dat ik opgeleid werd. En het was een gesprek tussen een... Het was een striptekeningetje van Len Munnik. En er stond een Surinaamse broeder met krulletjes te praten met een ander broeder die heel moeilijk probeerde duidelijk te maken dat wat voor hem gold misschien ook wel voor hem gold. En toen zie je die Surinaamse man zien de lach schieten en zeggen, oh, je bedoelt dat ik Surinamer ook wel meedoen. Waar zouden we het lef vandaan halen om onderscheid te maken? Het is in Christus gelijkwaardig. In Christus gelijk. En wat brengt die gelijkheid tot stand? En wat is dat een pijn van dit moment, ook in ons midden? Mag ik heel eerlijk zijn? Die gelijkheid zou moeten worden omgezet, moeten kunnen worden omgezet. Oefen ben ik voorzichtig. In broederschap. En die broederschap is niet omdat we elkaar zo mogen. Dat is het punt helemaal niet. Die broederschap komt omdat Christus die tot stand heeft gebracht. En omdat Christus dat tot stand heeft gebracht. Tussen ons en met ons kijken we elkaar aan. Maken we geen onderscheid. Ik hou van jullie. In Christus zijn we één. Dus geen sprake. Hè? In wie? Nog Jood, nog Griek. Dat is een punt. En dan nog slaaf, nog vrije is. Als je kijkt naar alle samenlevingen. En wat dat betreft is geschiedenis een prachtig vak om te zien hoe de mens het niet leert. Maar ik blijf het mooi vinden. In elke samenleving in de wereldgeschiedenis heb je klassen of kasten. Waar je geboren bent. Oud geld heet dat. Rijkdom meegekregen hebben. Privileges, omdat je van adel was. Opleiding. Heel vaak zie je dat dat verschil maakt. Ik kan me ontzettend boos maken om het feit dat in bepaalde gebieden ter wereld, maar dat moet ik zien en dat wil ik zien en daar bid ik voor dat ik het begrijp. Maar dan zie je dus de werking, de verstoring die er geweest is na Genesis 2, naar de orde die God geschapen heeft. Maar hoe is het mogelijk dat mannen in een bepaald gebied meisjesscholen opblazen en onderwijzeressen doodschieten, omdat ze die meisjes alleen maar willen leren. En het kan zijn willen leren, gewoon omdat ze ook de Koran lezen misschien wel. Dat soort zaken. Dus elke samenleving, ook de onze, kent die klassen. Kent die verschillen. En die verschillen hebben er ook voor gezorgd dat mannen en vrouwen werden gescheiden. Maar in Christus is geen plaats voor naamdoenerij en verschil in klassen. Dat is een van de dingen die ik in Ebenezer lang geleden, toen ik binnenstapte, ontdekte, ik kwam uit een, zoals dat heet, een middenklasse gezin. He, iemand met een kantoorfunctie en dat heeft dan te maken met witte boorden, overhemden, driedelige grijze, in tijd droegen mannen nog hoeden, weet ik voor allemaal wat, een bepaald zo'n middenklasse gezin. En bij Ebenezer kwam ik mensen tegen van allerlei soorten. Een automonteur. Net zo goed als iemand die in de haven containers repareert. Iemand die bij de gemeente Rotterdam werkte. Iemand die een bedrijf leidde. Al die, en dat was niet, wat doe jij, dat wil je wel weten om het te weten. Maar je merkte vervolgens dat je één was in Christus. En dat was het knappe om dat te ontdekken. Er is geen plaats in Christus voor verschillen in klasse. En dat geeft je het oog op anderen. Dat geeft je zicht op dat we samen, en dat wordt dan gelijk weer zo'n riedeltje, en dat vind ik wel eens, ik zou dus opnieuw alles willen uitvinden, leden van het lichaam van Christus, de gemeente, enzovoort. Maar hebben we nog dat frissen, dat voor het eerst het horen en je wezenloos verbazen en met een glimlach door het leven lopen die niet normaal is, want je bent zo blij met wat je hoort, of is het voor ons gewoon gesneden koek? En volgens mij, als je gesneden koek heel lang laat liggen, wordt hij niet te eten. Dan wordt het zo hard. Dan helft zelfs boter er niet bij om het te. Verder weet ik er niks van, maar ik hou niet van koek. Het is in Christus. Wat heeft hij in alle zaken radicaal de zaak omgegooid? Nog in wie? Nog Jood, nog Griek. In wie? Nog slaaf, nog vrije. In wie? Derde punt. Nog mannelijk, nog vrouwelijk is. En hoor je het even goed? Ik zou best wel eens met feministen, nee, ik wil niet. Maar je zou best wel eens met in dit is de vrouw onvriendelijke Paulus. Gelijkheid tussen man en vrouw moest nog worden uitgevonden door de feministen toen Paulus het opreekte. Honderden jaren later pas is dit gaan spelen. Bijna altijd. Het zijn vrouwen veracht, misbruikt en slecht behandeld. In Christus zijn ze gelijk. Zijn we gelijk. Slaaf, vrije, mannelijk, vrouwelijk. Het is van een gehalte waarvan het jammer is dat we ons niet meer. Je zou nu eigenlijk moeten zeggen, ho maar, ik heb genoeg voor vanavond. Prijs de Heer, ik ga naar huis. Ik ben niet van Pinksteren geworden, maak je geen zorgen. Maar ik ben van na Pinksteren, mag ik het zo zeggen. En ik denk dat je goed moet beseffen, de verschillen zijn er nog hoor. Want gelovigen zijn net zo min kleurenblind als anderen, tenzij je echt kleurenblind bent. Natuurlijk zie je het verschil in iemands huidskleur, ja of nee. Natuurlijk zie je het verschil in cultuur en opleiding. Natuurlijk ontkent niemand iemands sekse, iemands geslacht. Want zo kwalificeer je nou eenmaal. Maar als je vers 28 uit Galaten 3 citeert, dan bedoel je niet dat de verschillen er niet meer zijn. Dan bedoel ik ten volle en ten diepste, die verschillen doen er niet meer toe. Er zijn geen barrières meer ten aanzien van gemeenschap. In Christus zijn we gelijk. En als we één zijn in Christus, dan is er niets meer aanwezig om een ander te verachten of neerbuigend te behandelen. En daar schrik ik wel eens van. Maar als ik de beelden zie, de foto's zie, de videoopnames zie van broeders in de Filipijnen, dan zie ik broeders in Christus. Als ik beelden zie van gelovigen in Zuid-Afrika, dan zie ik beelden van gelovigen in Zuid-Afrika. Dan zou ik het niet in mijn hoofd willen halen om vanuit het Rotterdamse de broeders ver weg eigenlijk bijna superieur willen behandelen, zo van ja, vooruit, wij helpen jullie wel. Ik heb vandaag 2 betalingen naar de Filipijnen gedaan. En het bijzonder is, dan kom je daar bij de balie, je legt je pasjes neer. En een gegeven moment zei dat meisje achter de balie, geld naar de Filipijnen? Waarom doe je dat? En ik vertelde dat we daar broeders en zusters hadden. Ik heb het iets wat rustig geformuleerd, maar dat we daar met christenen in Manila en daarboven en in naar beneden, dat we met hen verbonden waren in Christus en dat we hen wilden ondersteunen voor het uitdragen van het evangelie. Zo zegt ze, ik ben Filipijnse. Ik dacht ineens van, schitterend. Maar ik herken, als ik de broeders zie op de beelden, en ik heb het ook geprobeerd te formuleren in het voorwoord van het magazine. Maar dan zie je Danilo Esplana, heel klein mens eigenlijk, heel klein mannetje, als ik het zo mag zeggen. Die zou het liefste hier komen staan en ons één voor één een enorme hug geven, zeggen ze dan in de Amerikaans. En waarom? Niet omdat we wat geld sturen, want het is peanuts vergeleken met wat ik... Maar het feit dat we samen met hem dit hebben. Dat we broeders zijn in Christus. Dat we hem in staat stellen om het te kunnen uitdragen daar in Manila en daarboven. Dat vindt hij zo bijzonder. En ik heb het mijn eigen gemaakt om daarvoor te bidden elke dag. In het bijzondere besef van één in Christus. En dan vind ik het machtig om te zien hoe zo'n preker of zo'n spreker, een voorganger daar, of hoe je dat wil noemen, dat vind ik allemaal niet zo erg, al die etiketten zien er maar zo weinig. Maar dan kan je net zo goed in een overhemd, zonder stropdas en maar korte mouwen de Heer preken, als je doet in een driedelig grijs visgraatkostuum, enzovoort. Het gaat om wat eruit komt, om wat Christus betekent in je leven en al die zaken meer. We zijn één in Christus. Die verschillen die er zijn, want die zijn er nog, die doen er niet meer toe. En ik denk dat dat een goede is om daar tijdens de koffie nog even over na te denken. En dan gaan we straks nog even verder. Ik wilde graag met u verder gaan. Vanwege het feit dat u natuurlijk nog op tijd weer naar bed wil. Want het is voor u al een uur later natuurlijk, hè? 9:55 al. Ik zie al wat kleine oogjes komen. Er stond trouwens een bemoedigende opmerking vandaag in de krant. Dat kunnen we dus die zomertijd niet het hele jaar invoeren. Dat komt zoveel beter uit voor. En dan krijg je weer alle smoesen die je eerst hoorde over je moet het invoeren. Worden nu weer aangevoerd om het niet meer in te voeren. Ik denk, jongens, wees nou eens bezig met de zaken die er echt om draaien. En zo worden we ontzettend afgehouden van de dingen die echt belangrijk zijn. Met al dat Ik las namelijk in de krant, zeg ik het toch even voor de bandstart. Ik weet niet of ik lees het Nederlands Dagblad. En daar stond een stuk in over de ecologische voetstap. Ik weet niet of je dat gevolgd hebt. Nou, als je dat dan leest, dan raak je aardig onder de indruk. En ik snap best wat ze willen duidelijk maken. Alleen is het niet zo makkelijk traceerbaar als we het doen voorkomen. Wij leven namelijk op een dusdanige schaal dat we twee aardes nodig hebben over een aantal jaren. Nou, dat vind ik even, dat kan ook een... Er zijn allerlei gedachten over die ik nou even niet allemaal zeg. Maar wat dan op een gegeven moment me opvalt is dat bij heel dat denken, denk van jongens, leuk hoor, maar waar gaat het nou echt om? Hè? En er zijn zoveel zaken waarmee je wordt afgeleid, weggeleid, terwijl je eigenlijk, hè, die krant houdt je zo hard bezig, dat je geen niet toekomt aan wat je echt moet open doen. Dus dat zijn toch wel dingen om eens over na te denken. En we gaan verder. Ik heb nog een half uur en dan... is het over voor vanavond. Ik ga met u verder. Nou, wat belangrijk is, we zijn bezig over Genesis, nee, over Galaten 3 vers 28. En ik vind het alweer heel triest dat ik niet u zomaar even een concordante vertaling kan voorleggen. Want die is soms zo direct verhelderend, maar het is niet anders. Maar Paulus zegt dan, en ik pak even die tekst terug, hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk of vrouwelijk. Gij allen zijt immers één in Christus Jezus. En ik denk dat dat enorm is. Allen worden gerechtvaardigd door genade uit geloof alleen. En er is geen enkele sprake, waar dan ook, hoe dan ook, over of van superioriteit. Mannelijk is niet beter dan vrouwelijk en vice versa. Er is gelijkwaardigheid. En dan maakt broeder nog een hele mooie opmerking bij dit vers. Hij zegt, door geloof zijn we alle één in Christus. De aantrekkingskracht tussen de geslachten komt waarschijnlijk, zegt hij dan, doordat ze elkaars complement zijn. En de een de ander nodig heeft om compleet te zijn. Zonder twijfel is dit bedoeld om ons iets te laten ervaren van de aantrekkingskracht tussen schepper en schepping. Die aantrekkingskracht is waarschijnlijk de innigste band die in de natuur bestaat en daarom het meest geschikt om de grootheid van de genade te tonen. Ik denk, wauw. En ik denk dat je dat allemaal begrijpt. Elkaars complementen. Ik kom er straks nog even nader op terug, bij aanvulling. Compleet ben je pas als je samen... Dat soort lijnen zitten erin. En dan is dat door God in de zaak gelegd, hè, om te beseffen de aantrekkingskracht tussen schepper en schepping. Ik denk dat dat mooi is, om dat vast te houden. En wat we heel goed moeten beseffen, wat doet Paulus, wat doet de apostel in dit, gij zijt, of gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Hij zet ons met onze voeten aan het einde van de weg die God gaat. Eén in Christus, en dat uit genade. Dat duidt dan op geestelijke zaken. En niet op wat we dan noemen in de Heer. Dan gaat het om wandel, om dienstbetoon. Dan kom je tegen in de schrift vermaningen, aansporingen enzovoort. He, zolang we in die situatie van vlees en bloed zitten, hebben we daarmee te rekenen. Maar we mogen beseffen ten volle en ten diepste hoe het echt zit. Eén in Christus. En dat is bijzonder. Er was het afgelopen weekend, en ik citeer even een broeder die me dat vertelt. Ik zal niet zeggen dat het Ruud is. Maar Ruud zei, we waren daar bij elkaar in dat weekend. En daar kwamen mensen die als eenlingen ergens waren, in Barneveld, noem het maar op, in Middelburg, als eenlingen ergens waren, zijn als gelovigen met deze machtige boodschap van genade, liefde, verzoening. En dan kom je elkaar ineens tegen. En dan praat je niet over wat is je baan en wat voor auto rij je en is je huis. En al die dingen zijn onbelangrijk. Je praat over wat je gelooft. Je herkent in elkander die broederschap, leden van het lichaam van Christus te zijn. En pas aan het eind van de tweede dag, vertelde Ruud, komt er zoiets naar voren als en wat doe je eigenlijk voor de kost? Terwijl als je om je heen kijkt op verjaardagen en partijen, dan is het eerste waar het om draait is, oh, heb je een Lexus? Nou, verdien een aardig bedrag. Dat schijnt de auto te zijn, geloof ik. Dat soort zaken. En een gegeven moment las ik bij een Amerikaan, die ik wel vaker lees, ik lees hem namelijk elke dag, een A4'tje met studie, die zei op een gegeven ogenblik, wat zeg je nou tegen een ander? Behalve als je je naam zegt. Zeg je nog meer. En dan maakte hij een hele mooie opmerking. Ik heb er echt goed om gelachen. Ik lag in bed en dan lees ik dat zo. En dan staat er, ik ben van Jezus. En ik doe wat in het bankieren. Ik ben van Yeshua. En ik doe wat met automonteren. Kortom, dat soort dingen. Hij zegt, waar gaat het nou als eerste om? Dat je elkaar herkent als van Jezus? Of als broeders of als leden van het lichaam van Christus. En dan merk je dat de dingen die in de wereld naar voren worden geschoven, gepromoot worden enzovoort, wegvallen. Is dat niet het gesprek dat we ten diepste met elkaar zouden moeten voeren, moeten blijven voeren, moeten hebben? Waar praat je over met elkaar? Maar dat is niet nu, dat is voor een preek. Over 3 weken. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk of vrouwelijk. Gij zit al in allen immers één in Christus Jezus. Mannen en vrouwen hebben dus voor God absoluut gelijke waarde. Als ik voor God sta met mijn vrouw, jij voor God staat met je vrouw, dan hoeft ze niet een meter achter je te staan. Of verzin allemaal dat soort dingen meer. En wat de Heer doet, dat vind ik zo mooi in zijn onderwijs, hij grijpt terug naar de schepping. Hij grijpt in zijn onderwijs terug naar de situatie voor de zondeval. En ik denk dat dat dingen zijn die we goed moeten beseffen, die tot ons moeten doordringen. Ik denk dat het goed is. En ik heb dat wel eens gezegd en ik ben daarin wat onduidelijk, dat snap ik ook wel. Maar ik ga nu de stap maken naar aanvulling. Want God maakte man en vrouw. Ze zijn aan elkaar gelijkwaardig en tegelijkertijd heerlijk verschillend. In Genesis 1 zie je dat mannelijkheid en vrouwelijkheid in verband worden gebracht met Gods beeld. En gaan zo Genesis 2 lezen, dat ze daar in verband worden gebracht met elkaar. Man en vrouw dan in verband met elkaar. En wat je nou moet proberen te bedenken, is dat ik uit elkaar probeer te krijgen wat de schrift zegt en wat wij gewend zijn. Dat heet dan met een mooi woord conventies. Waar staat dan, ik ben nu even wat scherp, hè? Waar staat in de schrift dat vrouwen geen eigen carrière zouden mogen nastreven? Of niet in hun eigen onderhoud zouden mogen voorzien? Waar staat dat getrouwde vrouwen de levensmiddelen moeten kopen, moeten koken en moeten schoonmaken? Dat kinderverzorging een taak van de vrouw is, terwijl hun echtgenoot aan dit alles geen enkele bijdrage levert. Natuurlijk geldt dat niet voor ons. Maar schrift en conventie. Laten we uitkijken dat we niet een ander op een bepaalde manier bekijken, omdat die dingen anders gewend is te doen. Dus dat is best belangrijk om dat heel goed je te realiseren. Ze zeggen het anders, ze doen het anders, ze kleden zich anders. Maar is allemaal interessant. Eén in Christus. En ik denk dat dat toch belangrijke punten zijn. We moeten uitkijken dat we schrift en conventie, schrift en cultuur, of noem het maar, wat de cultuur ons voorhoudt. Nee, wat houdt de schrift ons voor? En dat zullen we vooral bij Paulus straks heel prachtig op een rij zien. Want God laat ons niet zwemmen. God geeft ons de weg. God wijst ons hoe het zit. Er zijn allerlei rolpatronen. Maar het gaat erom wat zegt de schrift. En ik meen het oprecht. Je zou, en als je er hulp bij nodig hebt, of een boekje voor nodig hebt, zeg het alsjeblieft. Maar met die schrift bezig zijn. Dat betekent dat je je gedachten laat bestuiven, mag ik het zo gek zeggen, door wat God denkt en wat God zegt. Dat heb je nodig. Je bent misschien met een heleboel dingen bezig, maar is dat wat je doet beseffen hoe het zit? En ik denk dat dat belangrijke dingen zijn. Mannen en vrouwen zijn gelukkig niet identiek. Maar ze vullen elkaar aan. En uit dat feit dat God verschillend geschapen heeft en ons geschapen heeft tot elkaars aanvulling, dan betekent dat respecteren, liefhebben, dienen, niet verachten. En aanvulling, als God als aanvulling geschapen heeft, ons als aanvulling van elkaar geschapen heeft, dan houdt het ook in erkenning van hun verschillen. Misschien kent u dat bekende beeld, wat je dan tegenkomt. Dat is Matthew Henry, dat is zo'n oudvader of zo'n hele zware broeder die soms boven de schrift wordt gesteld in bepaalde kringen. Maar ieder doet het maar op zijn manier. Matthew Henry die heeft een gegeven moment in een van een heel oud boek geschreven over de bijzondere schepping van Eva. Dat deed een jaartje of 300 geleden. Dat vind ik zo mooi. We staan gewoon in de tuin hoor, met de andere broeders en zusters. En zegt dan Matthew Henry dat zij, of Eva gaat het dan hè, dat zij niet uit Adam, niet uit zijn hoofd gemaakt was, zodat ze boven hem zou staan. Nog uit zijn voeten, zodat ze door hem vertrapt zou worden. Maar uit zijn zijde, om hem gelijk te zijn. Van onder zijn arm, om beschermd te worden. En van dichtbij zijn hart, opdat ze bemind zou worden. Dat zijn woorden die er wel in 300 jaar mee kunnen. Toch? Ik vond ze mooi. Mooie woorden. Goede woorden om even op een andere manier het in je hart te laten binnenvallen. Het gaat om zaken als aanvulling. En daarom is het goed dat we nu Genesis 2 lezen. Want er waren er al die zeiden van je hebt niks gezegd over. Nee, ik was nog niet bij Genesis 2. Dat komt vanzelf. En Genesis 3 komt ook nog een keertje, maar de volgende keer. Ik ga graag met je lezen wat Er staat in Genesis 2 en ik ga lezen vanaf vers 18. Kijk, het gaat erom dat, wat deed God? God nam de vrouw niet uit de man, maar uit de mens. Ja, er wordt uit de mens een rib gehaald, zegt men dan. Er staat een woord dat je ook tegenkomt bij de beschrijving van de tabernakel. En wat daar dan op die plek zijde of draagbalk betekent. Het gaat om het materiaal dat God daarbij gebruikt. En wat je niet moet doen, is dat je dan zou moeten gaan zeggen, wie is er het eerste? Want het gaat niet om degene die de leider is, of het hoofd, of de eerste. Want de eerste is niet altijd de voornaamste. Kijk maar hoe vaak God niet voor de zoon daarna kiest. En wat zegt Mozes dan, als ik het zo mag zeggen, in Genesis 2, en ik lees vers 18. En de Heere God zeide, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. Ik zal een hulp maken die bij hem past. Dat staat het woordje hulp. Dat woord ken je als ezer. Met andere woorden, nou even doordenken. Als er staat, ik zal een hulp maken, een ezer maken die bij hem past. Er staat van God ook dat hij onze hulp is. Maar dan denk je dat niet gelijk aan een hulpje. Terwijl mannen dat vaak geneigd zijn te denken bij een vrouw. Psalm 54 vers 6. Hebreeën 13 vers 6. Daar staat dat God is onze helper. God is onze ezer. De God die ons terzijde staat. Ik denk dat het heel belangrijk is. Als je het namelijk letterlijker vertaalt. Dan staat er. Even kijken. En de Heere God zei, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een helper maken als zijn complement. Zonder die ander ben je niet compleet. Je moet aangevuld worden, gecompleteerd worden. Een vrouw past aanvullend. En een man past aanvullend andersom. Een hulp, een helper als zijn tegenover staat er letterlijk. Dan spreek ik over gelijkwaardigheid. Op een gelijk niveau staan, tegenover elkaar staan op hetzelfde niveau. En tegenover wil zeggen, elkaar aanvullend, completerend. En samen ben je mens, samen ben je compleet. De Engelsen hebben dat heel mooi, die zeggen dan soulmate. Man en vrouw. Omdat mens zijn anders alleen zijn zou wezen. En dan zegt God daar, het is niet goed dat de mens alleen zij. En dat is bijzonder, want dan neemt God uit die mens. Nou, de rest snapt u. Ik zal een hulp maken als zijn tegenover. Ik zal hem een helper maken als een compliment. Als een complement. Partners, moet je dan aan denken. En dan niet met al die. Daar word ik wel eens moe van. Dan gebruik je een woord in een studie, in een predikatie. En daar valt dan iemand over. Dat kan best. Maar sommige woorden worden zo aangevreten. Aangevreten door ziekte uit een andere wereld waar ik niks aan kan maken. Maar partner is een goed woord. In een bepaald terrein vind ik het eng. Maar er zijn er heel wat woorden die op zich schitterende Nederlandse woorden zijn. Maar men gaat er verziekend mee om. Ik zal een helper maken als een complement. Met andere woorden, je mag er voor elkaar zijn. Voor zijn aangezicht. Tegenover elkaar. Elkaar helpend. Dus als je hieruit hebt kunnen halen, en het is gebeurd, de onderdanigheid van de vrouw, dan leg je versen verkeerd uit. Want waar zou het nou vandaan moeten komen dat als je als tweede geschapen wordt, betekent dat je dan minder bent? Meerdere malen laat de schrift zien dat het niet gaat om de eerste, maar om de tweede. Ik denk dat dat hele wezenlijke zaken zijn. En ik denk dat we dat ontzettend goed moeten vasthouden. Aanvulling. Dus we hebben gelijkwaardigheid gehad. We zijn met aanvulling bezig. En ik denk dat dat punten zijn om goed te onthouden. Nadenken over allerlei zaken. Het is belangrijk om de verschillen tussen de geslachten te erkennen. Er zijn onveranderlijke biologische verschillen tussen man en vrouw. En er zijn zaken die veranderlijk zijn. Denk maar aan de haardracht. Als we allemaal zo stoer en sterk spreken over onze voorvaderen. Nou, als ik naar Michiel Adriaan zo eruit te kijken op zijn plaatje, denk ik van, jongen, jongen, man, een mooi kop met haar tot over zijn schouders. Dat is gewoon de tijd toen. En dat was veranderlijk. Met andere woorden, er zijn zaken die naar de scheppingsorde zo zijn, en er zijn veranderlijke culturele verschillen tussen mannelijk en vrouwelijk. Dat is een belangrijk punt, om dat even vast te houden. Dus ik heb met je gesproken over gelijkwaardigheid. Ik heb met je gesproken over aanvulling. En dan is het goed. Ik maak de vaste stap dan één stapje in de richting van wat we met elkaar gaan doen. Bijvoorbeeld de volgende keer. Maar wat heel wezenlijk is, is gewoon om na te denken over. En daarna dan. Genesis 1 zegt, geslachtelijk gelijkwaardig. Genesis 2 zegt, geslachten vullen elkaar aan. En dan moet je die stap maken, als je het hebt over verantwoordelijkheid, dat is het derde trefwoord, wat de volgende keer gaat klinken. Maar wat het derde trefwoord dan zegt, dat is, aan al die concepten die er liggen, spreekt Paulus in Efeze 5 vers 23 over de man is het hoofd van de vrouw. En nou kun je daar hele discussies over opzetten. En ik denk wel eens, je zou met elkaar moeten luisteren naar wat er staat. Ik en u en wij, zoals we hier zitten, en degene die later luisteren. Maar wat betekent nou hoofd zijn? Hoofd ener school ben je vroeger genoemd als je daar leiding gaf. Ik heb dat acuut veranderd toen ik hier op de Van Veldhuisschool hoofd werd als schoolleider. Hans weet het nog. Maar wat betekent het hoofd zijn nou? Als Paulus dat zo zegt in Efeze 5. Gooit dat jouw betoog dan niet ons te boven, Andries? De man is het hoofd van de vrouw. Is dat nou wel in overeenstemming met wat jij gezegd hebt over geslachtelijke gelijkwaardigheid en aanvulling op elkaar? En dat zijn de kernvragen waar we over praten moeten. Over hoe zit dat dan in die verhouding man en vrouw? En ik zou een aantal oplossingen kunnen geven, maar daar heb ik even nu geen trek in. De een zegt, doe toch even om het aan te duiden. Dat is dan het traditionele standpunt, mag ik het zo zeggen? En heb ik eerlijk gezegd, ik ken dat standpunt. Dan zeggen ze, ja, als de man het hoofd is van de vrouw, hoe kan je dan praten over gelijkwaardigheid, broeder? Een ander zegt dus, kan niet wat Paulus zegt, want dan komt die gelijkwaardigheid in het geding. En weer anderen proberen tussen die twee een compromis te vinden, zodat het maar bij elkaar blijft. Niet voor je beurt. Met andere woorden, zou het nou zo zijn? Want denken wij niet zo? Hoofd zijn, oh, dat is de baas. Dat is heerschappij. De man is het hoofd van de vrouw. Kijk maar, Christus wordt vergeleken met het hoofd van de gemeente. Nou, je ziet wat Paulus zegt. En dan zegt hij tegen vrouwen, je mag niet in de gemeente spreken. Mannen moeten onderwijzen. Vrouwen moeten onderdanig zijn en vooral veel zwijgen. En als we een vraag hebben, moeten ze het aan hun man vragen, want die weet het allemaal ook. Hoe zit dat nou? En ik bedoel het niet vervelend. Ik bedoel het gewoon ook een beetje schudden aan de boom. Van hoe zit het nou, dat hoofd zijn, wat hij daar bedoelt? En daarom is het goed dat we daar met elkaar over bezig zijn. Hoe zit dat nou? En dan zijn er mensen, en misschien dat ik daar iets te veel doe, maar ik zeg het toch even, als afrondende opmerking. Er zijn mensen die zeggen, ja, wacht even, broeder van de Wal. Het is wel fijn dat je dat allemaal zegt, maar er zitten natuurlijk dingen in het onderwijs van Paulus die horen bij die tijd, die gelden niet meer nu. Ik snap het. Dus dat was voor zijn generatie in zijn tijd, maar voor ons niet meer. Wij kunnen dat loslaten. Dan zou ik, heb ik ook wel eens gezegd, als je dat vindt, dan betekent dat hier heb je de schrift, alsjeblieft. Dan scheur jij eruit de dingen die jou niet passen. En noemt dat, het is voor die tijd bedoeld, door Paulus en niet voor nu. Dan hou je de Bijbel over die jou past. Maar zo doet God het niet. God zegt, hier heb je mijn Bijbel. Hier heb je Gods woord, hier heb je mijn woorden. Heb ik door mannen laten noteren. Hier heb je de woorden die je moet horen. En we hebben leren onderscheiden wat we dan doen, de schriftopbouw. Daarom is het goed om na te denken over het onderwerp waar we mee bezig zijn. Daarom heb ik het ook wat plagerig genoemd. En meer dan dat zelfs vrouwen, mannen en God. Want ten volle en ten diepste zie ik dan terug dat wat Paulus zegt, dat is geworteld in en gefundeerd op goddelijke openbaring. Wat Paulus zegt is niet een menselijke mening die net zo goed zou zijn als alle andere meningen. Dan zie je dat wat Paulus zegt te maken heeft met de goddelijke schepping en niet met de menselijke cultuur. En dan kom je na lang nadenken en gebed tot de opmerking, hé, wat Paulus zegt is wezenlijk. Dat is blijvend en algemeen geldend. Daar wil ik me aan houden. Ik kan er een heleboel dingen op loslaten, dat doe ik niet. Maar de vragen die ik u stel en meegeef, en die ik over 14 dagen verder ga beantwoorden, dat is als je praat over dit soort dingen, Efeze 5 vers 23, de man is het hoofd van de vrouw, wat betekent het dan dat de man het hoofd is? En als je dat hebt vastgesteld, verbiedt het dan iets, ja of nee? Zijn er dan wegen die een vrouw niet kan inslaan, ja of nee? En dan is het moeilijk om over dit soort zaken te praten, want ik las dat in een Engelse exegese, dat hij zegt, ik wou dat ik Duits sprak, zei die broeder uit Amerika, want die hebben het woord mensch, man und weib, je kan dus tenminste mens, man, vrouw. In het Engels moet je dat maar uitleggen aan de context. Maar jullie kunnen dat gelukkig duidelijk maken. Mens, man, vrouw. Dat soort zaken. En verder is het heel belangrijk dat je gewoon de zaken goed op een rij zet. Hoe zit het dan met het hoofd zijn? U heeft het vast wel eens gehoord. Misschien ergens genoteerd. Want ik heb het sowieso al 3 of 4 keer gehoord. Dat hoofd zijn, heeft dat nou te maken met lijden, met heersen? Ik heb ook gehoord, in diverse predicaties, dat het woord wat er staat te maken heeft met bron of begin. En dat het te maken heeft met verantwoordelijkheid en met dat soort zaken allemaal. Ik denk dat het goed is dat we daar de volgende keer eens met elkaar over praten. Gewoon met elkaar eens praten over wat Paulus zegt. En ik heb heel wat schriftplaatsen zo hier voor me liggen, waar ik graag met je over wil praten. Wat Paulus zegt, dat wijst je zo duidelijk langs alle klippen de weg die God voor ons bedoelt. En ik denk dat allerlei zaken die we zomaar gebruiken, woorden die we zomaar hanteren, als ik een woord als gezag gebruik, dan zegt de een, nou dat is de rol, dat is nou typisch de rol van de echtgenoot. Gezag, hij moet gezag uitoefenen. En een vrouw heeft maar te gehoorzamen. Wat voor terrein zit je dan? Ik denk dat ook wat dat betreft hedendaags taalgebruik heel erg belangrijk is. En als ik kijk naar wat ik genoteerd heb, al studerend, al kijkend, dat ik sommige woorden 3, 4, 5 keer vervangen heb door een ander woord. Om het duidelijk te krijgen bij u, bij jou. Dat staat er. Dat ik met mijn taal niet in de weg zit ten aanzien van dat wat er staat. Ik ga de volgende keer graag met je verder. En ik hoop dat je eerlijk, ik heb 2 vragen gekregen en heel erg leuk, die hebben allebei met elkaar te maken. Dus het was wel heel leuk. Daar ga ik de volgende keer, zal ik dat uitwerken en die combinatie voor u helder maken vanuit de schrift. Dus als u een vraag hebt, schroom niet om me die te stellen. Ik noteer dat en ik kom er absoluut bij je op terug. Ik wou het hierbij laten.